Vanavond zullen we twee gedeelten lezen. Het eerste gedeelte is uit het Oude Testament, 1 Koningen 16. En daar beginnen we in vers 29 en lezen we door tot en met hoofdstuk 17, vers 7. Vervolgens lezen we iets uit Jacobus 5. Maar eerst 1 Koningen 16, vanaf vers 29 tot 1 Koningen 17, vers 7. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan alle die er voor hem geweest waren. En het gebeurde, was het gering dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Et-Baal, de koning van de Sidoniërs, en dat hij ging om de Baal te dienen en zich daarvoor neerboog. Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal, dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken. Meer dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten en op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem: ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven bracht hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Verder lezen we uit het Nieuwe Testament, Jacobus 5, vanaf vers 13 tot en met 20. Jacobus 5, vanaf vers 13. Is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Heeft iemand goede moed, laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek, laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laat die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonde zal bedekken. Tot zover onze schriftgedeelte. Als we de geschiedenis van de kerk langsgaan, dan zien we momenten van grote bloei, van grote kracht, maar ook momenten van grote afval en van enorme zwakte. Als we naar de eerste 3 eeuwen van de kerk kijken, dan groeit de kerk enorm. Als je naar kaartjes kijkt hoeveel gemeenten er waren in de eerste, tweede en derde eeuw, dan zie je het aantal stipjes op de kaart exploderen. Overal verschijnen nieuwe gemeenten in no time. Maar deze gemeenten hadden één probleem. En dat was dat de kracht van het Romeinse Rijk afhing van de verering van de keizer. De keizer werd gezien als een god. En iedere onderdaan van het keizerrijk moest deze keizer goddelijke eer bewijzen. En dit was iets wat voor de christenen natuurlijk onmogelijk was. En dit zorgde ervoor dat bij het minste of geringste wat er misging in het keizerrijk, de christenen de zondebok waren. Zij wilden de keizer geen hulde bewijzen. Zij waren een verdachte groep en zij kregen al snel de schuld. En zo was het dat de ene naar de andere keizer vervolgingen deed ontstaan naar de christenen toe. En het eind van de derde, het begin van de 4e eeuw, was dit zo erg dat er nauwelijks iets overbleef van de christelijke gemeente. Veel christenen gaven liever een geloofprijs dan dat ze het met hun leven moesten betalen. De kerk verkeerde in een kritische situatie. Maar dan in het begin van de 4e eeuw is daar keizer Constantijn. En die naam is bekend geworden in het christendom, omdat hij zich tot het christendom heeft bekeerd. En opeens was de kerk niet meer de zondebok, maar was de kerk de bevoorrechte in het keizerrijk. Iedereen moest christen worden. En natuurlijk zit hier ook negatieve kant aan. Zoals dat de politiek heel veel invloed kreeg in de kerk. Maar voor de kerk was dit een grote gunst. En het zorgde ervoor dat er een grote bloei voor de kerk ontstond. Dan komen we in de middeleeuwen. En we zien dat in de middeleeuwen de ene na de andere dwaling binnensluit. Er is veel bijgeloof, heilige verering, afgoderij. En de mensen die trouw proberen te blijven aan de Bijbel, aan de boodschap van Paulus, die hebben het zwaar te verduren. Het is bekend dat de Waldenzen, die vooral in het zuiden van Frankrijk zo'n beetje leefden, dat enorm zware vervolging te verduren hadden. Omdat zij vasthielden aan wat zij in de Bijbel lazen en niet wat de paus zei. En hoe langer de middeleeuwen doorgingen, hoe duisterder de situatie werd. Er kwam zelfs een inquisitie die alle mensen moest opsporen die niet eens waren met de paus. En die werden onder de vreselijkste martelingen gedreigd om zich terug te keren tot de Roomse kerk. Trouw te zijn aan de paus. En als ze dat niet deden, werden ze afgeslacht. En aan het eind van de middeleeuwen, dan zien we daar lichtpuntjes verschijnen. Je hebt misschien wel eens gehoord van John Wycliffe, van Johannes Hus. En zeker van Luther en Calvijn. Mannen die opnieuw de Bijbel gingen lezen, de waarheid van het evangelie weer lazen en zagen dat je niet door goede werken gered hoefde te worden, dat de paus geen plaatsvervanger was van Jezus, dat je Maria niet nodig had om zalig te worden, en die met vrijmoedigheid en met kracht gingen verkondigen wat zij lazen in de Bijbel. En misschien is de reformatie wel de grootste opwekking ooit geweest in de geschiedenis. Ongekende invloed heeft deze beweging gehad, tot op de huidige tijd, dat wij hier zitten. En wij zijn dankbaar voor alles wat we hem hebben overgedragen. Het was een periode van bloei en van groei. En ik zal je nog een voorbeeld noemen. In de 18e eeuw in Engeland, als je daar een willekeurige kerk zou binnenstappen, dan ontdekte je dat de wereldgelijkvormigheid groot was. Met hetzelfde gemak dat de mensen avondmaal zaten te vieren, inclusief de dominee en de kerkenraad, liepen ze naar de kerkdienst, naar het café wat tegenover de kerk stond, om nog even lekker door te zuipen. De mensen hadden nauwelijks besef wat er in de Bijbel stond. Het woord wedergeboorte werd eigenlijk niet meer genoemd. En men dacht dat het christen zijn gewoon betekende dat je een braaf en goed burger probeerde te zijn. En dan verschijnen er mannen als George Whitefield, John Wesley, en vele andere namen zijn te noemen, die geraakt werden door de boodschap van de Bijbel, doordat ze het zelf weer gingen lezen. En met kracht en vrijmoedigheid deze boodschap het land inbracht. En we zien dat er grote opwekkingen en herlevingen zijn geweest. De kerk bloeide en groeide naar een periode van intense verval. En nu kijken we naar Nederland. En vanmorgen liet iemand uit deze gemeente mij foto's zien. Die was naar Zwolle geweest. En hij had kerken bezocht. En de foto's van die kerken lieten een bibliotheek zien en een restaurant. De kerken waren leeg. Het is zonde om ze te slopen, dus ze werden verkocht. En inmiddels worden ze gebruikt voor totaal andere dingen dan het brengen van het evangelie. En als we kijken naar cijfers, hoe gemeenten groeien, dan zien we dat er een enorme afname is. Een moeilijke situatie. Pijnlijk. Toch? En wat kunnen wij er tegen doen? Wat moet onze houding hieronder zijn? En ik denk dat wij één machtig wapen hebben vergeten te gebruiken. Een wapen wat steeds weer het middel bleek te zijn. Waar God zijn geest weer uitstortte en machtige dingen deed. Weet u welk wapen ik bedoel? Het gebed. En vanavond zullen we kijken naar een geschiedenis. Wat ook getekend wordt door enorme afval. Je zou kunnen zeggen wereldgelijkvormigheid. Duisternis. En dat is de periode van koning Agab. Israël is enorm ver afgeweken van de Heere. Binnen no time hebben ze God verlaten en zijn ze de afgoden gaan dienen. Maar we lezen van een man die in deze tijd opstaat. Die heel de wereld op de kop zet. Die een grote verandering teweeg brengt. En die gebruik maakt van dit machtige wapen. Elia, wat een gebed. En daar willen we vanavond naar kijken. We hebben Jacobus 5 gelezen. En daar lezen we in vers 17 en 18 de twee gebeden die Elia gedaan heeft. En we focussen vanavond op het eerste gebed. Jacobus 5, vers 17. En daar lezen wij. Elia was een mens, net zoals wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En bij dit gebed van Elia kijken we eerst naar wat was de aanleiding tot dit gebed. Ten tweede kijken we naar de inhoud van dit gebed. En ten derde kijken we naar de verhoring van dit gebed. En het vervolg daarop. En voor het eerste punt kijken we naar de situatie. Zoals we dat hebben gelezen in 1 Koningen 16, het laatste gedeelte. Hoe was Israël bezig in die tijd? Onder de regering van Agab. De inhoud van het gebed. Dat lezen we dus in vers 17, wat hij heeft gebeden. Dan kijken we waarom. En dat dat wel bijzonder is. En het derde, wat de verhoring daarvan was, daarvoor kijken we naar 1 Koningen 17, de eerste 7 versen. Dus eerst de aanleiding tot dit gebed. Aan de overkant van de Jordaan, vanuit Israël gezien, lagen de stammen van Gilead en Manasse. En in het gebied van Gilead loopt een man. Hij is op weg naar Samaria. En deze man is een van de inwoners van Gilead. De inwoners van Gilead zijn primitieve mensen, eenvoudig. Ze leven aan de schaapkudde, ze dragen eenvoudige kleren en ze zijn gewend om in de wildernis te overleven. En zo ook deze man. Hij draagt een mantel van kamelenhaar en een leren gordel. Eenvoudig, simpel. En hij heeft van God de opdracht gekregen om naar koning Agab te gaan. In het paleis van koning Agab in Samaria. Agab, de meest goddeloze koning die Israël tot nu toe heeft gehad. Het is nog maar 70 jaar geleden dat koning Salomo is gestorven. Dus als u weet is koning Salomo een bijzondere koning geweest. Een paar keer is God aan hem verschenen. God vroeg hem wat hij hem kon geven. En Salomo die kreeg van God een enorme wijsheid. Een wijsheid die die niemand anders ooit heeft gehad. En boven die wijsheid kreeg Salomo ook nog een enorme rijkdom. En een enorm groot koninkrijk. Een vredesrijk. En als we dit lezen, de geschiedenis van Salomo, dan lijkt het allemaal heel positief. Totdat we aan het eind van zijn leven komen. En dan blijkt dat Salomo ook dol is op vrouwen. Hij heeft er aan 1 niet genoeg. Aan 2 ook niet. Aan 10 ook niet. Hij heeft er 1000. En deze vrouwen die hebben allemaal hun eigen afkomst. En ook een eigen achtergrond met hun eigen goden. En Salomo wil zijn vrouwen een beetje liefde tonen. Dus hij geeft ze allemaal een eigen tempeltje voor hun eigen god. Maar dit zorgt ervoor dat ook Salomo zelf afwijkt van de Heer. En hem niet volgt. En dan komt er een profeet bij Salomo. En die zegt: Salomo, omdat je niet gehoorzaam bent aan de Heer, zal God jou straffen. Jou nog niet, maar je nageslacht. Het rijk wat jij hebt zal uiteengescheurd worden. En zo is het gebeurd. De zoon van Salomo, Rehabeam, werd koning. Alleen 10 stammen wilden hem niet volgen. En zij kozen een andere koning. Jerobeam. En Jerobeam werd koning over de noordelijke 10 stammen. En Rehabeam kreeg alleen het zuidelijke rijk. En dat rijk van Rehabeam werd Juda genoemd. En vanaf nu heet het noordelijke rijk Israël. Waar Jerobeam koning over was. En waarschijnlijk was Jerobeam een beetje bang. Bang dat zijn eigen mensen weer terug zouden keren naar Rehabeam. En een van de grootste gevaren was de tempel in Jeruzalem. Want als elke keer zijn mensen de dienst aan de Heer zouden doen, moesten ze naar Jeruzalem. En Jeruzalem lag in het koninkrijk van Rehabeam. En Rehabeam denkt: ik ben slim. Ik zorg ervoor dat ze niet naar Jeruzalem hoeven, maar ik geef ze eigen plekken. En hij maakte in Dan en in Bethel een eigen godsdienst. Hij plaatste de 2 kalveren. Hij stelde eigen priesters aan, nieuwe feestdagen. En hij zei tegen het volk: kijk, hier is jullie nieuwe godsdienst. Binnen het eigen rijk. En het trieste daarvan is misschien wel dat Jerobeam daar precies hetzelfde zegt. Als het Aaron zei bij het volk in de woestijn toen ze daar het gouden kalf maakten. Ook een kalf. Misschien weten dat Aaron toen zei: kijk Israël, hier is jullie God die jullie uit Egypteland heeft verlost. Nou, deze zonde was verschrikkelijk. Er stierven 3000 mensen. En Jerobeam, ik weet niet hoeveel jaar later, die zegt precies hetzelfde. Zie, hier jullie goden die jullie uit Egypte hebben verlost. Het was een zware zonde van Jerobeam. Hoe tactisch, politiek gezien, het ook van hem was. En deze zonde wordt eigenlijk het refrein van het boek Koningen. Bij elke koning van Israël lezen we hetzelfde zinnetje. En hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij wandelde in de zonde van Jerobeam, waarmee hij Israël zondige deed. Let u maar op als u het boek Koningen doorleest. Elke keer ziet u bij de koning van Israël dit zinnetje. Hij wandelde in de zonde van Jerobeam, waarmee hij Israël zondige deed. En dan komen we bij koning Omri, dat is net voor koning Achab, de vader van Achab. En van hem lezen dat hij er nog een schepje bovenop doet. In 1 Koningen 16, vers 25. 26 lezen we. En Omri deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Ja, hij deed erger dan alle die voor hem geweest waren. En hij wandelde in alle wegen van Jerobeam, de zoon van Nebat, en in zijn zonde waarmee hij Israël had doen zondigen. Daardoor verwekte hij de Heere, de God van Israël, tot toorn. Door een afgoden. Daarin zien we dat het zo makkelijk is om in de zonde te volharden. Het is makkelijk om zonde van mensen om ons heen over te nemen. Het is makkelijk om zonde over te nemen die ons voorgeslacht gedaan werden. En het is heel moeilijk om ermee te breken. En dan niet alleen. We houden niet alleen vol in zonde, maar de kans is ook groot dat we ergere doen. En dat de zonden steeds groter worden. En dat lezen we bij Omri. Maar we lezen het nog sterker bij Achab. Het gedeelte wat we hebben gelezen. Van Achab staat in vers 30 van hoofdstuk 16. Hij deed wat kwaad was, wat slecht was in de ogen van de Heere. Meer dan alle die voor hem geweest waren. Dus hij doet er ook nog een schepje bovenop. En er worden in vers 31 tot en met 33 drie dingen genoemd die Agab extra doet, erger doet. Het eerste wat hij doet is dat hij ook volhardt in de zonde van Jerobeam. Vers 31, en het gebeurde, was het een geringe zaak dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. Dus hij ging daar ook mee door met die kalverdienst. Ten tweede, daarboven nam hij nog Izebel tot vrouw. En Izebel was de dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs. En direct erachterna dat hij heen ging en diende de Baal en boog zich voor hem. De Sidoniërs dienden de Baal. En met dat Agab Izebel tot vrouw nam, haalde hij ook de Baaldienst binnen. En als we de rest van de geschiedenis in Koningen lezen, dan lijkt Izebel hierdoor getypeerd te worden. Ze heeft één doel. Dat zorgt dat alle mensen de Baal dienen. De dienst aan de Heer moet uitgeroeid worden. Ze roeit, ik weet niet hoeveel profeten straks uit. En iedereen moet de Baal dienen. En ten derde lezen we dat Agab, vers 33, ook in de Statenvertaling staat een bos maakte. In de HSV staat een gewijde paal maakte. Het woord voor bos staat hout. Dus je moet denken aan iets van hout. Dat kan een bos zijn. Maar uit later onderzoek blijkt dat het waarschijnlijk gewoon een soort totempaal was. Dus een paal van hout gemaakt. Een gewijde paal. Een plek waar mensen heen gingen om ook afgoden te dienen. Nu, dit is de situatie die Elia heeft gehoord. En ongetwijfeld heeft hem enorme pijn gedaan. De Heere werd niet langer gediend. Israël was ver afgeweken van de Heere. We lezen dat Elia straks een vurig gebed doet. We lezen in hoofdstuk 19 van 1 Koning dat hij zegt tegen God, ik heb zeer geijverd. Dit laat iets zien hoe Elia daarop heeft gereageerd. Het heeft hem diep geraakt dat God niet geëerd werd zoals hij het waard is om gediend te worden. Hierin lijkt Elia op de Heer Jezus. De Heer Jezus die op een gegeven moment in Jeruzalem in de tempel komt en ziet dat heel de tempel vol is met een koophandel. Hij zegt, jullie hebben het huis van mijn vader, wat een huis van gebed is, hebben jullie gemaakt tot een plaats van handel. En we zien hoe Jezus enorm emotioneel de zweep pakt en alle mensen eruit ziet. Een geest die ijvert voor de eer van God. Dezezelfde geest zien we bij de profeet Jeremia. Jeremia moet van God profiteren, maar Jeremia die krijgt zoveel weerstand. Het heeft zo weinig zin. Hij zegt, ik heb geprobeerd om niet te spreken. Maar het werd in mij als een brandend vuur. En ik kon niet zwijgen. Het is de geest die we zien in Paulus. Als Paulus bij Athene komt, dan ziet hij een stad die vol met afgoden is. En dan lezen we dat de geest van Paulus ontsteekt. En dat hij het evangelie begint te preken. En dat hij begint te verkondigen dat die goden dode goden zijn. Deze geest leeft in iedereen die bij Jezus hoort. Herkent u dit? Als we naar Nederland kijken en we zien dat Nederland langzaam en zeker steeds verder van God afgaat. Dat dit ons pijn doet. Omdat God niet de eer krijgt die hij wel waard is. En misschien hebben we het amper door. En ik zat te denken, misschien kent u het beeld. De duivel doet het stapje voor stapje. Hij wil niet dat we in één keer, wow, wat gebeurt hier? Hij wil dat stapje voor stapje eraan wennen, dat het steeds erger wordt. Misschien kent u het beeld van een kikker die in water probeert te doden. Stel, je hebt een kikker en water en je kunt dat water koken en daarmee kun je die kikker doden. Als je het water al kokend hebt en je gooit je levende kikker erin, denkt u dat die kikker erin blijft zitten? Die springt er gelijk uit. Hij voelt gelijk aan, dit is gevaarlijk, dit is heet. Maar het schijnt, als je datzelfde water hebt en je doet de kikker er al in als het koud is, en je warmt het water langzaam op, dat de kikker gewoon blijft zitten, totdat hij doodgaat. Omdat de temperatuur zo langzaam opwarmt, heeft hij niet door dat hij in een gevaarlijke situatie komt. En ik denk dat de duivel ongeveer dezelfde tactiek toepast op ons. Dat hij niet in één keer de kerk afbreekt Dat hij niet in één keer het volk aftrekt van God. Dat hij stap voor stapje de mensen steeds verder afbrengt van God. En misschien helpt het voor ons om terug te kijken in de afgelopen 60, 70 jaar. En te kijken hoe was het toen in Nederland en hoe is het nu. En dan schrikken we van een enorm verschil. Terwijl dat proces heel langzaam en bijna onopvallend is gegaan. Nu, hoe moeten we hier eigenlijk op reageren? Ik denk dat Elia het laat zien. Hij gaat vurig bidden. Hij gebruikt het wapen wat God hem heeft gegeven. En dan komen we bij het tweede punt. De inhoud van het gebed. Elia bidt eigenlijk heel iets vreemds. Hij staat dat hij bidt dat het niet zal regenen. Waarom zou Elia dit hebben gebeden? Hoe zou hij hierop zijn gekomen om dit te gaan bidden? Het antwoord vinden we, denk ik, in Deuteronomium 11. En als u een Bijbel bij de hand heeft, kunt u daar misschien mee heen bladeren. In Deuteronomium 11 spreekt Mozes tot het volk. Hij roept hen dringend op om de geboden van de Heer te blijven onderhouden. En het eerste wat hij doet is, hij wijst het volk terug op alles wat de Heer heeft gedaan. Kijk terug naar de situatie waar jullie uit Israël in Egypte nog waren als slaven. Hoe jullie daaruit bevrijd zijn. Hoe God jullie heeft onderhouden in de woestijn. En kijk vooruit naar een land waar jullie straks mogen komen. Een land dat vloeit van melk en honing. Deze God is het waar dat jullie hem trouw zijn. Blijf hun dienen. En dan lezen we dat in vers 10 en 11. 10 tot en met 12 dat Mozes het land beschrijft waar ze straks naartoe gaan. Vers 10, want het land waar u naartoe gaat om dat te erven, dat is niet zoals Egypte, waar jullie uitgegaan zijn. Dat jullie bezaaiden met jullie zaad en bewaterden met uw gang als een kruidhof. Egypte was een land dat afhankelijk was van de Nijl. En de Nijl die had vele vertakkingen en de Egyptenaren die konden eigenlijk al door irrigatie zorgen dat hun land genoeg water kreeg vanuit de rivier. Dat was Egypte. Maar het land waar Israël straks naartoe gaat is heel anders. Vers 11. Maar het land waarheen gij overtrekt om dat te erven, is een land van bergen en van dalen. Daar is irrigatie onmogelijk. Het drinkt water bij de regen van de hemel. Het land waar jullie naartoe gaan is volledig afhankelijk van het regenwater wat God geeft. En in vers 12 dan zegt God, een land dat de Heer uw God bezorgt. De ogen van de Heer uw God zijn gedurig erop, van het begin des jaars tot het einde des jaars. God zorgt voor dit land, dat het genoeg water krijgt. Dus het volk Israël is afhankelijk dat de Heer die regen het water geeft. Nou, in Nederland hebben we gelukkig inmiddels weer water, uit de hemel, regen gekregen. Het zal nog lang niet genoeg zijn. En we hebben in deze periode iets geleerd, wat het betekent om afhankelijk te zijn van de regen van de hemel. En voor Israël was dit dus gebruikelijk. Ze hadden vele droogte. En ze moesten dus de regen van God ontvangen. En nu had God beloofd dat hij die regen zou geven. God sloot een verbond met Israël. En onder die verbondsvoorwaarden stond, dat lezen we later in hetzelfde hoofdstuk, als jullie trouw zijn aan mij, vers 13, als jullie mij zullen gehoorzamen, horen naar mijn geboden, om de Heer uw God lief te hebben en hem te dienen met uw gans hart en met uw ganse ziel. Dan komt de vers 14 de belofte. Zo zal ik de regen van uw land geven. Op het juiste moment. Vroege regen en zware regen. Zodat jullie je koren en jullie most en jullie olie kunnen inzamelen. Dus trouw aan het verbond. Trouw aan God en zijn geboden. Staat garant voor regen. Wat het volk zal nodig hebben. Maar, vers 16. Wacht u zelf, dat uw hart niet verleid wordt, dat u afwijkt en andere goden dient en u voor die buigt. Dat de toorn van de Heere tegen u zal ontsteken, hij de hemel zal toesluiten dat er geen regen zal zijn. En het aardrijk zal zijn gewas niet geven en u zult haastig omkomen van het goede land dat u de Heere geeft. Dat was de keerzijde van het verbond. Als jullie niet trouw zijn aan het verbond, dan zullen jullie de regen niet krijgen. En dan zullen jullie omkomen in het land. En wat was die verbondspreuk? We hebben het gelezen. Dat ze de afgoden zouden dienen. Nou, wat is de situatie van Israël in de tijd van Achab? Ze zijn de afgoden gaan dienen. En misschien heeft het gewoon doorgeregend. En zal het volk hebben gedacht, nou, misschien heeft God dit wel gezegd, maar ook al dienen we de afgoden, het regent nog steeds. En trouwens, Baal, dat is de god van de vruchtbaarheid. En Sidonius vertrouw ik op hem dat hij regen geeft en het gaat gewoon goed. Het volk kon bijna denken dat de Heere niet trouw was aan zijn woord. Misschien dachten ze wel dat de Heere een dode god was. In ieder geval een god die niet waar kon maken wat hij in zijn woord had gezegd. En vanmorgen hebben we het er ook over gehad dat wij zelf dood zijn en levend gemaakt moeten worden. En als wij dood zijn, dan denken wij dat God dood is. En zo zal het met het volk Israël zijn geweest. En hoe kon nu het volk gaan zien dat God een levende God was en dat de Baal een dode God was? Ik denk alleen maar doordat dit woord wat hier stond waar zou worden en het moest dus stoppen met regenen. God had gezegd, als jullie de afgoden dienen, dan zal ik de hemel sluiten dat het niet zal regenen. Het volk is de afgoden gaan dienen, dan moet het nu ook stoppen met regenen. En daarom denk ik dat Elia het gebed heeft gebeden, God laat het niet meer regenen. En dit is een enorme ramp voor het volk. In hoofdstuk 18 lezen we ook dat Achab heel het land doorzoekt voor zijn vee om nog groene grasprietjes te vinden. Overal is het land droog. Overal sterven mensen en dieren van de honger. Zou Elia dit niet beseft hebben toen hij heeft gebeden? Misschien wel. Staat dat hij een mens was met gelijke bewegingen. Misschien dezelfde emoties als wij. Hij was niet gevoelloos. Hij heeft beseft dat dit een enorme ramp voor het volk betekent. En toch besloot hij om hiervoor te bidden. En ik denk dat Elia hiermee laat zien dat de eer van God voor hem belangrijker is dan de voorspoed van het volk. En als er tegenspoed nodig is om de naam van de Heer weer te verheerlijken, dan neemt Elia dat voor lief. En nu zeg ik niet dat wij zelf ook voor tegenspoed moeten gaan bidden. Dat God Nederland oordeelt, zodat mensen zich zullen bekeren. God zegt nergens dat wij voor tegenspoed moeten bidden. Maar het kan wel zijn dat God tegenspoed gaat gebruiken. Om Nederland weer terug te krijgen bij hem. Ik las een tijd geleden van een getuigenis van een vrouw uit Syrië. En ze zegt, we hadden jarenlang gebeden dat God een opwekking zou geven in Syrië. Dat de moslims tot bekering zouden komen. En er gebeurde weinig. En toen kwam de oorlog. De kerken stroomden vol, zei ze. In deze jaren hebben we gezien dat God heel dichtbij was. We hebben gezien hoe heel veel mensen, ook moslims, tot geloof kwamen. En we hebben God ervoor gedankt. Voor de tegenspoed. Hoe moeilijk het ook was en is. God kan tegenspoed gebruiken. Misschien heeft hij het ook in uw leven gebruikt. Om u bij God te krijgen. U leeft uw leven en u maakt zich niet druk om God. U leefde voor uzelf, voor uw eigen geluk. En misschien was het Gods liefde. Gods genade dat hij u iets in uw leven gaf. Waardoor u helemaal overhoop lag. En hem weer ging zoeken. En vrede met hem kreeg. Nou, dan komen we bij het derde punt. De verhoring van het gebed. Elia heeft het gebed gebeden dat het niet zou regenen. En we lezen in Jacobus 5. En het regende niet in 3,5 jaar. Een verhoring van het gebed. Gebedsverhoring. Waarom wordt dit gebed van Elia verhoord? Nou, we weten uit het Nieuwe Testament dat gebeden worden verhoord die naar de wil van God zijn en tot zijn eer. Elia die bad naar het woord van God. Hij had in het woord van God gelezen dat God had gezegd, als het volk de afgoden zal dienen, dan zal ik het niet laten regenen. En Elia bad dat de naam van de Heere zou verheerlijkt worden. Dit was een gebed dat verhoord zou worden. Jacobus 5 een stukje ervoor staat, een gelovig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elia had een hart dat toegewijd was aan de Heer. Een hart dat rechtvaardig was. En hij bad in geloof, omdat hij wist, het staat hier geschreven. En als het hier staat geschreven, zegt God, u heeft het gezegd. Dan moeten we het doen. En hieruit kunnen wij belangrijke les leren voor ons gebed. Als wij zullen bidden naar het woord en tot de eer van God en ons hart is toegewijd aan hem, dan zullen we vroeger of later de verhoringen krijgen op onze gebeden. En ik denk dat de duivel over het wapen van het gebed gesproken als tegenwapen het argument gebruikt dat bidden geen of nauwelijks of weinig zin heeft. We twijfelen eraan of bidden wel echt helpt. En dat is de reden dat we zo weinig bidden. Dat we zo weinig gebruik maken van dit gebed. Maar deze geschiedenis laat zien. Je hoeft geen bijzonder mens te zijn. Elia was een mens net zoals wij. Maar je hoeft alleen maar te bidden. Naar de wil van God en tot zijn eer. En dan zal hij verhoring geven. Misschien niet dat wij het zien, misschien in een komend nageslacht. Maar we moeten bidden in het geloof. Dat God een grote hoorder is van het gebed. Doet boven bidden en boven denken. Dat hij een beloner is van degenen die hem zoeken. En dat zien we zeker bij Elia. Het gebed van Elia wordt verhoord en het regent niet in 3,5 jaar. En ik heb een beetje zitten rekenen. Ik weet niet of het klopt. Maar in 1 Koning 18 staat dat na 3 jaar... dat Elia weer naar Agab gaat. Nou, dus de eerste bezoek en tweede bezoek van Elia zou 3 jaar hebben gezeten. Maar het is 3,5 jaar droog geweest. Dus misschien is als Elia voor de eerste keer naar Agab geweest, is het al een half jaar droog. Hoeft u dat? Dus Elia heeft gebeden, het werd droog en na een half jaar zei God, ga naar Agab. En toen na 3 jaar zei hij, gaat nu naar Agab. En toen kwam de regen pas. Nou, dat is bijzonder, want als het al een half jaar droog is, kurkdroog, dan zit je al in een crisissituatie. En vervolgens dan Elia naar Agab gaat en hem vertellen dat het nog een lange tijd droog zal worden. Nou, dat vraagt om bijzondere moed. Daar kom ik straks nog op terug. 1 Koningen 17 vers 1, daar verschijnt Elia. Totaal onverwacht. Elia, de Tisbiet van de inwoners van Gilead, zei tot Agab. In de eerste zin wordt direct Elia actief ingevoerd. Hij spreekt. We hebben eigenlijk geen flauw idee wie hij is. In één keer is hij daar. Bam. En wat hij zegt, dat moet een grote schok geweest zijn voor Agab. Hij zweert. Zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft. Dat is een eed. Voor wiens aangezicht ik sta. Indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. En dat is een dreigement. Met andere woorden, het zal niet regenen. Tenzij ik het zeg. En wat hij in deze eed zegt, is bijzonder omdat hij hiermee eigenlijk al een strijd opent. Hij zegt, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft. Elia opent een strijd. Beter gezegd, Elia gaat in de tegenaanval. Want eigenlijk is die strijd al lang begonnen. De strijd over wie is nu de God van Israël. Is dat de Baal of is dat de Heere? En Elia zegt hier, het is de Heere. En deze strijd komt tot een hoofdpunt in het hele bekende verhaal. Dat is een hoofdstuk later. Dat zal de Karmel zijn. Als u ombladert naar hoofdstuk 18 vers 21. Dan heeft Elia het hele volk verzameld op de Karmel. En dan komt Elia tot het volk en zegt. Hoe lang hinken jullie op 2 gedachten? Als de Heere God is, volg hem na. En als het Baal is, volg hem na. Dit is de strijd die hier plaatsvindt. De strijd, wie is de God van Israël? Is dat nu de Heere? Of is dat de Baal? Nou, volgens Elia is het duidelijk. Het is de Heere. De Heere is de God van Israël. Waarom? Nou, de Heere had het volk Israël tenslotte uit Egypte geleid. Eerder nog, God had Jacob de naam Israël gegeven. God had Israël uit Egypte geleid. Hij had Israël door de woestijn ingeleid en hen alles gegeven wat ze nodig hadden. Hij had zijn veilig gebracht in het beloofde land. In een land dat vloeide van melk en honing. De Heere is de God van Israël. Nog dieper, de Heere is de God van Israël omdat hij met Israël een verbond had gesloten. Israël was het eigendom geworden van de Heere, uit alle volken gekozen. Om voor God, om bij God te horen. We zouden nu kunnen zeggen dat wij ook horen in dat verbond. Wij zijn ingelijfd in Israël. Wij mogen delen in dat verbond. En in die zin is de Heere onze bijzondere God. Hij is de God van heel de aarde. Omdat hij alles heeft geschapen. Hij is bijzonder onze God. Als wij met hem in een verbond zijn. En zo was het met Israël. Het tweede wat Elia zegt. Hij is niet alleen de God van Israël. Maar het is ook de God die leeft. Misschien dacht heel het volk dat deze God dood was. Ze merkten weinig van hem. Het regende door. Nou ja, inmiddels was de poosje gestopt. Maar dat kon wel vaker gebeuren in Israël. Hoe wisten we dat deze God leeft? Nou, Elia zegt. Deze God leeft. En misschien weet u dat wel uit vers 34 van hoofdstuk 16. Daar staat dat een profetie wordt vervuld. Die al in de tijd van Jozua was gedaan. Als de Heer zo lang geleden gesproken had en dit had gedaan. Dit was een levende God. Elia wist dat de Heer leefde. In tegenstelling tot de afgoden. In profeten lezen we dat later vaker. De afgoden zijn blind, zijn doof. Ze horen niet, ze reageren niet. Ze hebben geen handen, ze hebben geen voeten. Waardeloos. Met hetzelfde hout waarmee een afgod maakt, maak je de kachel aan. Dat zijn dode goden. Maar de Heere, de God van Israël, leeft. En dat zal hij duidelijk laten merken. Elia spreekt hier als de knecht van God. Hij zegt, er zal geen dauw of regen zijn, tenzij dan naar mijn woord. Hij spreekt hier met autoriteit. Hij spreekt hier met de macht die God hem heeft gegeven. Maar wat een risico liep hij hiermee. Agab, die al waarschijnlijk moeite had met de droogte, die nu iemand voor hem krijgt, in een simpel eenvoudige kleding, en die tegen hem zegt, het zal niet meer regen, tenzij dat ik het zeg. Dat zou Agab hebben gedacht. Wat een moed moet Elia hebben gehad. En dat noemde ik net al, ik zou erop terugkomen, dat doe ik nu. Waar haalde Elia deze moed vandaan? Ik denk dat het duidelijk wordt uit het zinnetje dat Elia zegt. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Elia zegt niet, ik sta voor uw aangezicht, ik sta voor u. Hij zegt op dat moment dat hij voor Agab staat, ik sta voor het aangezicht van de Heere. En dit is een uitdrukking die je ook eigenlijk gewoon kunt vertalen als ik ben de knecht van. Ik ben de knecht van God. In Deuteronomium lezen we dat dat een omschrijving is. Voor wiens aangezicht ik sta, dat zijn degenen die Gods knechten zijn. Maar dat laat heel mooi zien wat het betekent om een knecht van God te zijn. Dan ben je iemand die voor het aangezicht van God staat. Wanneer heeft Elia voor het aangezicht van God in het bijzonder gestaan? En dan komen we opnieuw bij het gebed. Ik denk dat het gebed het moment is dat wij voor Gods aangezicht verschijnen. Waar we God ontmoeten. Herkent u dat? Dat is als u bidt dat God soms heel dichtbij is. Dat u de heiligheid van God ervaart. Dat u iets ziet van zijn majesteit. Van zijn glorie. Van zijn heerlijkheid. En als we die ontmoeting hebben gehad, dan krijgen we een heilige vrijmoedigheid en zijn we voor geen mens en voor geen schepsel meer bang. En ik denk dat Elia op die manier voor Gods aangezicht heeft gestaan. Hij heeft ontmoeting gehad met de koning van de koningen. En hij hoeft niet meer bang te zijn voor koning Agab. Elia staat er met vrijmoedigheid. En die vrijmoedigheid hebben wij nu ook nodig. We liepen vanmiddag hier een stukje door Hoorn en dan zie je dat er heel veel moskeeën staan, heel veel moslims lopen. Hoeveel mensen zouden er niet met een andere levensbeschouwing rondlopen dan de onze? En het vraagt moed om te zeggen dat wij de enige ware God hebben. Toch? Wie zijn wij om te zeggen dat wij gelijk hebben? Wie zijn wij om te zeggen dat onze God leeft? En dat hun goden dood zijn. En dat mogen we zelf geloven voor onszelf. Maar we moeten niet tegen anderen zeggen. Want die mogen zelf geloven wat ze willen geloven. Toch? We hebben moed nodig om te kunnen zeggen en te durven zeggen. Dat onze God alleen de ware God is. Die in Jezus Christus gediend moet worden. En dat moet ik tactisch doen. Maar we hebben daarvoor wel vrijmoedigheid nodig. En ik denk dat we die vrijmoedigheid zelf ook krijgen. Door een gebedsleven te hebben. Als wij in het gebed God hebben ontmoet en hebben ervaren dat hij een levende God is. Dan kunnen wij inderdaad als ware getuigen claimen. Dat alleen onze God de ware en de levende God is. Ik zou nog verder kunnen gaan met een paar dingen, maar ik doe dat niet. Ik wil nog twee voorbeelden noemen. Dat het gebed een machtig wapen is geweest. We zien het hier bij Elia. En uit de rest van dit gedeelte wordt duidelijk dat ook zijn woord waar wordt. Vers 7 lezen we dat het na vele dagen de beek uitdroogt. Dat er geen regen in het land is geweest. Dus Elia's woord wordt waar. En hiermee bewijst God dat hij de levende God is. Het wapen van het gebed is effectief. Ik denk aan John Knox in Schotland. Hij was een man die heel zijn leven heeft toegewijd om het evangelie te brengen in Schotland. Om dit land te zuiveren van de Romeinse dwalingen. Het is van hem bekend dat hij op een gegeven moment heeft uitgeroepen tot God. Geef mij Schotland of laat mij sterven. Dit was zijn hart. Ik wil liever sterven dan dat Schotland niet voor u leeft. Laat Schotland zich tot u bekeren. Of laat mij maar sterven. Dit was zijn hart en dit was zijn gebed. En van de koningin van Schotland wordt gezegd. Dat ze heeft gezegd. Ik ben banger voor het gebed van John Knox. Dan voor een heel leger. De kracht van het gebed. En als we het hebben over bloei en herleving. Dan is er nog een voorbeeld. Ook uit Schotland. Maar nog niet zo lang geleden. 1953. Het Island of Lewis heet het. Op YouTube kun je er ook nog filmpjes van zien. Er zijn getuigenissen van. Er zijn zelfs mensen, ja, ik denk nog steeds die leven, die het hebben meegemaakt. Hier was een kerkje die ook leegliep. Eigenlijk waren er geen jongeren meer. En het was een hachelijke situatie. En er waren twee vrouwen van ongeveer 80. Zij konden niet eens meer naar de kerk. En ze waren thuis. En een van die vrouwen die kreeg op een gegeven moment kreeg ze een soort droom of visioen. En daarin zag ze dat heel de kerk volstroomde met jongeren. En ze zag dit als een teken dat God zou gaan werken. Dat de kerk weer zou bloeien. En ze is toen naar die andere vrouw van 80 gegaan. Ongeveer 80. Ze heeft gezegd, dit heeft God tot mij gesproken. Laten wij vanaf nu elke week een nacht doorbidden. Totdat God dit waarmaakt. Zo spraken ze af dat ze dat deden. En ze hebben het gedaan. En ze zeiden op een gegeven moment merkten we. Dat de Heilige Geest steeds krachtiger begon te werken. Er gebeurde iets. God begon te werken. En op dat moment. We dachten we hebben een predikant nodig. En ze hebben naar het vasteland van Schotland een uitroep gedaan. Of er een predikant wilde komen. Deze predikant is gekomen. En toen hij daar kwam. Toen is hij daar het evangelie gaan preken. Hij zegt zomaar, tijdens een avond. De kerk kwam gewoon volstroom. Mensen overal vandaan. Er kwam zelfs een groep jongeren aan die die avond op het dansvloer bezig was. En ze kwamen de kerk tijdens de dienst kwamen de kerk binnenrennen. Ze vielen op het podium en ze smeekten God, red mij, wees mij genadig, vergeef mij. En later vertelde jongeren dat ze op het moment dat ze daar op de dansvloer waren, dat ze zo de nabijheid van God ervaren. En beseften dat ze in zonde leefden. Dat ze naar de kerk vluchten om redding te krijgen. En er is een enorme opwekking daar uitgebroken. Nog niet lang geleden. Wat laat zien dat God leeft. Dat hij grote wonderen doet op het gebed. En ik hoop dat wij zelf die pijn ergens mogen kennen. Dat het niet goed gaat. Dat God niet de eer krijgt die hij waard is. Dat we gebruik maken van dit gebed. En dat we bidden dat God zijn naam verheerlijkt. En wanneer en hoe, door tegenspoed of voorspoed, dat maakt uiteindelijk niet uit. Maar we mogen weten dat als we bidden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, uw naam worden verheerlijkt. Dat is naar het woord en tot zijn eer, dat we vroeger of later de verhoring op onze gebeden zullen krijgen. Ik weet geen beter en geen ander wapen dan het gebed dat wij kunnen hanteren voor Nederland op dit moment. En laten we dit meenemen. We hebben een God die leeft. Amen.